Dit zegt hij, die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft. Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid en zo op de proef worden gesteld. 10 dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en u hebt uw geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Zo is het ook bij u. Sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van een Nicolaïte. Breek toch met het leven dat u nu leidt. Anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.
Goedemorgen allemaal. Dankjewel Julie voor het klaar en duidelijk lezen van Gods woord. Het is inderdaad het gedeelte waar we deze morgen in de prediking over gaan nadenken. Gaan luisteren wat God tot ons wil zeggen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even de uitnodiging die Levi daar straks heeft uitgesproken nog even in de verf zetten. Want morgen is het VZW en gemeentevergadering. En ik wil er even nadruk op leggen. Om 19 uur is het de VZW-vergadering. Dat is een jaarlijkse verplichte wettelijke kader waar wij nood aan hebben om door de overheid dit te kunnen doen. Ja. Dus degenen die daar lid van zijn, die zijn daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Lig daar niet van wakker als u geen uitnodiging hebt gehad. Wat veel belangrijker, is de gemeentevergadering om 8 uur, waar alle mensen die lid zijn van deze gemeente op uitgenodigd zijn met een klein beetje aandrang. Ja, want het is een belangrijk moment en we willen echt vragen om daar te zijn. En er zijn een heleboel mensen niet vandaag. Dus als u weet wie er mist, bel hem strak even op en zeg, je gaat er morgen toch zijn op de gemeentevergadering. Waarom? We hebben in de jongste oudste raad een beetje zot gedaan en het even over een andere boeg gegooid wat de vergadering betreft. En dan wil ik even kort jullie uitnodigen om even te kijken wat we morgen gaan doen. Namelijk, we gaan in 4 blokken enerzijds informeren, maar kort informeren en anderzijds in gesprek gaan. Dus we hebben 4 blokken, VZW, organisatie en financiën. De cijfers, zeg maar, heeft veel te maken met de VZW en alles wat er hier gebeurt. Tweede blok is onze missie, onze christelijke missie. Hoe geven wij het christenleven handen en voeten naar de mensen buiten onze kerk? Ja, met bijvoorbeeld de toevlucht. Maar ook bijvoorbeeld in onze kerk met de zorg voor elkaar en het diaconaat. Allerlei dingen komen daar aan bod. Dan zal ofwel een oudste die dat leidt, oftewel de verantwoordelijke van een werkgroep, daarover wat uitleg geven. En daarna gaan we daarover in gesprek. Ten derde de gemeenschap. Ja, alles wat over ons hier samen gaat. De kringenwerking, de jeugdwerking. Overal, al die werkingen waar de personen centraal staan. Dat is het derde blok. En het laatste is het onderwijs. Ook al zou je kunnen zeggen, misschien de geestelijke situatie van onze gemeente. Dat is de prediking, de kringen. Maar ook het avondmaal, het breken van het brood. Alles wat daarmee te maken heeft, gaan we in dat vierde stuk bespreken. En er staat een kleine extra bij, namelijk een heel specifiek topic waar we echt onze tijd voor gaan nemen. Namelijk over de Bijbelvertaling in onze gemeente. De voorbije 10 jaar zijn er nieuwe Bijbelvertalingen gekomen, die door sommigen gesmaakt worden, door anderen minder. En ook deze ochtend bijvoorbeeld ga ik uit een nieuwe Bijbelvertaling spreken, wat jullie heeft voorlezen, en sommigen zitten hier met een andere. En dat zorgt voor wat ongemak voor sommige mensen. Daar willen we het morgen even over hebben, en kijken of we daar als gemeente een lijn in kunnen gaan trekken. Nu, wij als oudsten hebben al een bepaald idee. We gaan dat dan voorleggen aan de gemeente en dan kijken wat we daar samen van denken en daar een beslissing uit laten voortvloeien, zodat er een beetje duidelijkheid in komt. Ja. Dus als u daar graag aan deelneemt, is er maar één optie, dat is morgen er zijn. We hopen ten laat tegen 10 uur iedereen op zijn fiets of in een auto weer naar huis te kunnen laten gaan. Oké, van harte uitgenodigd voor de gemeentevergadering van morgen. We zitten in de derde preek over de brieven van Christus aan zijn gemeente. Het is de derde. In de eerste en de tweede hebben we een aantal zaken besproken die ik nog even op een rijtje wil zetten. Het zijn de brieven uit de Openbaring van Jezus. Het boek heet Openbaring van Johannes. Dat is eigenlijk compleet stom, want in het eerste vers staat er de Openbaring van Jezus Christus. Het is een boodschap, het zijn woorden van Jezus zelf aan ons en daar moeten we heel goed mee omgaan. Het is een openbaring, het is een profetie, het is geen codetaal. Ja? Het is geen moeilijk te ontcijferen boek, wat eigenlijk bedoeld is om niet te begrijpen. Nee, het is een boek bedoeld om te begrijpen. Maar je kan het alleen maar begrijpen als je het in het geheel van de Bijbel ziet. Net zoals hier één groot schilderij op allerlei gebouwen in verschillende dimensies is geschilderd. Zo is ook de profetie uit de Bijbel één groot schilderij. En kan je niet naar Openbaring gaan kijken zonder de rest van de Bijbel erbij te nemen. Nu, ten tweede, je bent gelukkig. Staat er. Gelukkig als je deze woorden hoort en ter harte neemt daar iets mee doet. Betekent dat als je het niet doet, dat er iets mis is in ons christelijke leven. Als we zeggen, oh, de Openbaring, dat is niks voor mij, dat is te moeilijk. Dat is een probleem. Ja. We zijn gelukkig, zalig zijn we als we hiermee aan de slag gaan. De brieven zijn geschreven aan de gemeente. De gemeente, ja, dat is niks anders, niet meer en ook niks minder dan het collectief van ons allemaal. Ja. Wij zijn de gemeente, maar de gemeente op zich kan niks doen. De gemeente is het resultaat van de inzet, het geestelijk leven, van elk van ons. Dat is een heel belangrijke gedachte om trouwens altijd mee te nemen. De gemeente is helemaal afhankelijk van hoe wij persoonlijk ons geven of niet geven. En waar de laatste preek over ging was de liefde. In de eerste brief, de brief aan de Efeze, schrijft Jezus allerlei goede dingen. En dan zegt hij, maar één ding ontbreekt. Dat is de liefde. De eerste liefde staat er in sommige vertalingen. Daarmee bedoelt Jezus de liefde van toen gepast christen waard. Die passie van toen gaat juist die genade ontvangen en die liefde. Dat is die liefde waardoor je voor God u gaat inzetten. Ja? Nu die liefde, er staat niet de liefde voor God, er staat de liefde. En die gaat in de eerste plaats naar God, maar zoals Jezus zelf zegt, eerste gebod, heb de Heere God lief. En het tweede daaraan gelijk, nu, het is een ander gebod, het is niet gelijk. Ja? Wordt mee bedoeld, even belangrijk, ja? Heb uw naaste lief als uzelf. Dus de liefde moet het kenmerk zijn van de gemeente. Als er in deze gemeente, en de wereldwijde gemeente, geen liefde is, zegt Jezus, ja, dan zijt je eigenlijk geen gemeente van mij. Ja, dat is wat we in die eerste brief hebben gelezen. En vandaag voegen we daar iets aan toe. Namelijk, wees trouw, is het credo van vandaag. En daarmee verwijs ik naar de centrale tekst in Openbaring 2 vers 10. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon des levens geven. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. De lauwerkrans van het leven. In de nieuwe Bijbelvertaling. We gaan twee brieven bespreken en dat is redelijk onmogelijk om daar gedetailleerd op in te gaan. Wat we wel gaan doen is proberen die brieven, ja, te kijken welke lijn loopt daarin door. Hoe brandt het hart van God in beide brieven op eenzelfde manier, ja, naar boven. Ja, hoe zien we daar iets uitschijnen van Gods hart? En elke brief is wel opgebouwd. Ik ga dat nog even herhalen in 5 stukken. Jezus begint altijd met zichzelf kenbaar te maken. Kijk, ik ben deze. God maakt geen openbaring als Jezus bekend, niet als Jezus in de kribbe, Jezus aan het kruis, maar God als rechter, als schepper, als degene die het recht heeft om recht te spreken. Die Jezus spreekt. En als we dus naar hem luisteren, moeten we dat goed in gedachten houden. Het is niet Jezus onze vriend, het is niet Jezus onze redder. Ja, dat is hij allemaal, maar hij spreekt hier als Jezus, de rechter, de schepper van hemel en aarde. Hij kent ons. Hij zegt, ik weet of ik ken uw werken. Wij moeten niet denken dat hij ons niet kent. Hij kent het diepste van ons. En als hij ons spreekt, moeten we niet doen alsof dat hij ons niet kent. Nee, hij weet het heel goed. En hij beoordeelt. Ja. Ten goede, ten kwade. Ja. Hij geeft bemoediging mee wanneer hij oordeelt, of hij geeft vermaning mee. Maar dan, in elke brief dezelfde zin. Wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Jezus zegt, kijk, ik leg het voor u, en u staat nu om er iets mee te doen. Heel belangrijk. In elke brief exact hetzelfde. Hij legt het bij ons om er iets mee te doen. En om ons te bemoedigen krijgen we daarna een toekomstige belofte. Ja? Hij zegt, maar kijk, hou vol, want. Er wordt iets heel mooi. Nu, ik ga daar zo wat heen en weer in doorfietsen. Ik ga die structuur niet aanhouden, maar onthouden dat die brieven altijd zo zijn opgebouwd. We gaan beginnen met de eerste brief van vandaag. Dat is eigenlijk de tweede brief in de hele reeks van 7. De brief aan de gemeente van Smyrna. Nu, Smyrna is een bijzondere kerk. Van de 7 die daar is, zijn er maar 2 waar Jezus alleen maar positief over spreekt. Er komt geen slecht woord over deze gemeente in de brieven. Nochtans zijn de omstandigheden van die kerk wel heel slecht. Ja, daarover gaat dat er staat dat God weet, Jezus weet, jullie zitten in verdrukking. Jullie zitten in armoede. Eigenlijk zijt je rijk van binnen, maar jullie zitten in armoede. Er is laster, mensen liegen over u, zeggen slecht over u. En er is echt lijden, jullie fysiek lijden onder het feit dat je christen bent. En hij voorspelt zelfs, het gaat nog moeilijker worden, sommigen gaan in de gevangenis gegooid worden, met de dood als uitkomst. Dat is best heel heftig. En hij legt ook meteen uit wat de reden daarvan is. Namelijk, het is de Satan, de duivel, die hen wilt beproeven, verzoeken. Dat is wat er gebeurt. De duivel die probeert te lokken. Ja, door soms heel positieve dingen, dat we denken, dat is heel mooi. Of juist door dat het zo zwaar wordt, dat we zeggen, nu hoeft het ook niet meer. Dat is precies wat Jezus ervoer toen hij door de Satan werd verzocht. 40 dagen niet gegeten en dan moet je niks eten. Ja, op de zwakste plekken gaan duwen. Dat is wat de Satan doet. Wat wil de Satan? Hij wil ons ontrouw maken. Hij wil ons trekken van de trouw aan God. Wil hij vragen, wilt u niet plooien naar mijn wereld? Naar de wereld die Satan in handen heeft. Want dan moeten we beseffen, de wereld, de Bijbel leert dat, is momenteel in handen van Satan. Simpel. Alles wat hier in de wereld gebeurt, is in handen van de Satan. En die probeert mensen weg van God te trekken. En dat is gewoon heel heftig. Dat is gewoon heel moeilijk. Goh, op sommige plaatsen toch. Want laten we wel zijn, zoals die kerk in Smyrna te lijden heeft, dat kennen wij hier niet. Maar er zijn er wel in de wereld, en vele. Ja? En wij proberen hen een hart onder riem te steken door gebed en door de acties van Open Doors en brief te schrijven. Ja? Het is echt de realiteit. En dit te lezen, ja, deed men er nog eens over nadenken. Als mama, die staat hier altijd voor, hij schrijft brieven, en dan denk ik, ja, mama, dat is waar, dat is belangrijk. Maar ik besefte nu pas, het is echt, echt zo belangrijk. Ja? Stel je voor dat dit is wat jouw christen zijn betekent. Nu wel eens interessant, hoe zwaarder de verdrukking, hoe duidelijker wordt wat het is, wat leven en dood echt betekenen. Want wij hebben niet zo zwaar te lijden. Maar daardoor vertroebelt onze blik op wat het leven echt waard is en wat de dood echt betekent. Terwijl, wanneer je in verdrukking komt, dan wordt die vraagpot heel helder en scherp en duidelijk. Blijf ik trouw of niet? Het wordt een hele eenvoudige vraag, omdat de gevolgen ook heel duidelijk zijn. En dat is iets heel gek. Hoe beter de omstandigheden, hoe moeilijker het lijkt te zijn om die blik op trouw zijn aan Jezus scherp te houden. En dat is de situatie in Smyrna. Best een heftige situatie. Een heel andere situatie is die in Pergamum of Pergamus, afhankelijk van de vertaling. En misschien herkennen we daar meer in van onze situatie. daar staat, Jezus zegt, ja, ik weet, hè, wat weet hij? Ik weet dat je vasthoudt aan het geloof. Ik weet dat je vasthoudt aan mijn naam. Betekent, ze zijn christen en ze durven dat ook te zeggen tegen hun omgeving. Ja, ze zeggen, ja, wij geloven in de naam van Jezus en wij geloven daarin. Ook al wonen ze op een heel moeilijke plek. Jezus zegt, op de plaats waar Satan woont. Ja, wat bedoelt Jezus daarmee? Ik weet niet of hij daar op dat moment echt woonde. Het feit is dat daar, in Pergamum, ja, daar was het de plek waar de keizer werd vereerd, waar eigenlijk het menselijke werd vereerd. En waar afgoderij en losbandige seksualiteit de norm waren. Niet waar dat gebeurde, maar waar het gewoon moest, waar afgoderij moest en waar die seksualiteit, die hoererij die daarmee te maken had, ook moest. En dat is waar ze wonen. En Jezus weet, ik weet dat dat lastig is. En ik heb ook gezien dat je hebt stand gehouden in de dagen van Antipas. Wie is die Antipas? We leren dat hij is gestorven. Omwille van zijn christen zijn. Nu, Antipas is interessant. Wat betekent die naam? Tegen allen. Of tegen alles. Ik vermoed dat zijn ouders hem zo niet hebben genoemd. Ik vermoed dat het een naam is die hij heeft gekregen toen hij bekend stond als wie hij was. En hij was tegen alles wat daar gebeurde. Tegen alles wat daar in die stad in Pergamum gebeurde. Antipas was dus tegen alles. Nu, dat is vaak het beeld dat wij als christen ook krijgen opgestempeld. Aangezien christen, dan zijt je zeker tegen seks voor het huwelijk. Dat is het eerste wat ik altijd hoor. Ja? En dat je zeker ook tegen de evolutieleer. Ja? En dat je ook tegen homo's. Ja? Dat is hoe wij vaak bekend staan. Ja? Hoewel ik niet mezelf als een antipas ken. Ik ben eigenlijk vooral heel veel voor dingen. Ja? Nu, dat is wel de situatie. Ze horen er op een zekere manier niet bij. Er is een duidelijke afscheiding tussen hen en die omliggende wereld. Maar, er is toch een stevige maar in aantocht van Jezus. Hij zegt, ik heb tegen u. En dan komt er iets waarvoor je wel wat nood hebt aan kennis van de geschiedenis van de Bijbel. Hij zegt, ik heb tegen u dat er onder u zijn die de leer van Bileam aanhangen, of op eenzelfde manier de leer van Bileam aanhangen en van de Nicolaïten. Nu, de twee woorden met elkaar vergelijken. Een Oud Testament is voorbeeld om de situatie van daar uit te leggen. En wat gebeurt daar? Ik ga heel kort die geschiedenis van Bileam schetsen. Het was een heel bijzondere geschiedenis. Namelijk, tijd van Israël in oorlog met andere landen. En dat was Balak, de vijand van een naburige streek. En die wou die Israëlieten nu eindelijk eens goed pakken, want die waren veel te sterk. En had een geniaal plan. Hij zei, als ik nu die Israëlieten kan laten vervloeken door hun eigen God. Want die God, die is zo sterk. Ja, als ik nu hen kan laten vervloeken door hun eigen God, dan is het probleem opgelost. En hij gaat naar Bileam, een soort van profeet, waarzegger, en hij vraagt dat. Hij zegt, oké, maar ik kan alleen maar zeggen wat God mij op dat moment laat zeggen. Wat blijkt, verschillende keren probeert Bileam dat, maar de woorden die eruit komen, zijn altijd een zegen voor Israël in plaats van een vloek. Hij zegt, ik kan niks anders doen. Ja? Maar, wat heeft hij wel als een slim plan meegebracht? Niet een woord van God, geen vloek. Hij heeft de Israëlieten ertoe gedreven, zoals er staat in Numeri, om afgoden van die naburige landen te gaan dienen. En hoererij te gaan plegen, ontucht te gaan plegen met de vrouwen en de mannen allicht die niet van hunzelf waren. Geen grote goddelijke woorden die hun als een externe verdrukker gaan kapotmaken. Nee, dat is niet hoe God zijn volk zal laten ten onder gaan. God zal zijn volk niet door externe druk ten onder laten gaan. Het volk gaat ten onder, en dat lezen we in de geschiedenis van Israël, door hun eigen ontrouw. Doordat ze zelf de trouw tegenover God loslaat en met de wereld rondom verbintenissen aangaan. Hoererij gaan plegen, afgoden gaan dienen. En dat is precies wat er daar in Smyrna, in Pergamum ook gebeurt. Ja, daar is verdrukking. Net zoals in Smyrna. Maar Jezus is niet bang dat de kerk daar zal ophouden te bestaan. Nee. Daar gelooft hij, daar zal het verder gaan. Maar hier is een serieus probleem. namelijk hetzelfde probleem als toen van Biljam, namelijk de wereld kwam binnen in de kerk. De gewoonte van daar rond, die kwamen. En wat was dat dan precies? Het eten van offervlees van de afgoden. Nu, om mee te eten van het offervlees van de afgoden is er één voorwaarde, namelijk dat je bent daar waar het offervlees is. Daar waar de feesten voor de afgoden gebeurden. Ja? Eigenlijk deden die mensen gewoon mee met datgene wat hot was, wat belangrijk was voor de wereld rondom hen. Datgene wat de wereld zei, dit moet je doen, want dat is wat het leven is. Dat moet je doen, en wat deden ze? Deden mee. Dus dat niet dat ze per se dat ook geloofden, maar ze deden wel mee. Ja, ze genoten mee van de geneugten van het leven. En ze deden aan seksuele losbandigheid. Nu, daarmee moet je niet de meest roze balletachtige dingen bedenken. Dat gaat over de grenzen van de bijbelseksualiteit overschrijden. Buiten het huwelijk, zonder een huwelijk, met meerdere, het maakt niet uit. Ja? Er is een duidelijk bijbels kader over seksualiteit. En wat zien we? Dat die christenen in de gemeente zeggen, maar dat, ja, gaan we nu even laten. Ja, wij kiezen voor een seksualiteit zoals die hier in onze stad wordt beleefd. En vooral, we vinden het nog goed ook. Ja. En dat is heel belangrijk. Deze gemeente laat de trouw aan God, aan de verbintenis die ze met God hebben, en de trouw met elkaar in een huwelijk, laten ze los. Ze worden ontrouw. Ja. Daar waar de gemeente van Smyrna trouw heeft als kenmerk, zijn de gemeenteleden van Pergamum ontrouw. Nu, daar wil ik even bij stilstaan, want ik geloof dat dit is waar de twee brieven hetzelfde hart laten zien van God. Trouw is waar het voor God om gaat. Maar wat is trouw? Trouw heeft heel veel verschillende verklaringen. Ik heb het eens opgezocht zo op het internet en dat was geen beginnen aan. Trouw wordt gezegd bijvoorbeeld, uw beloftes nakomen, dan ben je trouw. De andere eren en loyaal blijven, trouw blijven aan je heerser. Hetzelfde blijven, trouw blijven aan jezelf. En zo kan je allerlei manieren van trouw gaan omschrijven. Maar de context van deze trouw, die hier wordt in die brieven naar boven gebracht, is heel duidelijk, daar tegenover wordt gesteld, afgoderij en ontucht, seksuele ontrouw. Met andere woorden, het gaat trouw tegenover een bepaalde verbintenis die je loslaat. De verbintenis van het huwelijk of de verbintenis tussen de mens en God. Ja? Niet trouw blijven aan wat wij samen hebben. Dat is waar het hier over gaat. En die ontrouw, ja, dat is het diepste van het hart. In de Bijbel zien we heel vaak dat hoe het volk van Israël en daarna de gemeente God loslaat, wordt heel vaak uitgelegd aan het beeld van een overspelige vrouw. Ja? Vrouwen of mannen die hun huwelijksverbond en de grenzen van de seksualiteit en alles wat daar nog veel verder bij hoort, loslaten, overschrijden. En er is iets heel bijzonders aan ontrouw. Ontrouw is heel anders dan vele andere zonden die wij doen. Of fouten die wij maken. Als ik een raam kapot shot. Ja, of ik ben te brut geweest met de auto die ik heb geleend. Of ik ben in woede eens een keer uitgebarsten en ik heb lelijke dingen gezegd. Er zijn heel veel dingen die je kan goedmaken. Waar je oprecht sorry voor kan zeggen. Waar je zelfs kan zeggen, hier met een bos bloemen. Of hier, ja, hier 10.000 euro, want die auto kostte zoveel. En nog een fles champagne erbij. En zegt de ander, maar dat moest ook weer niet. Heel veel fouten kunnen wij, wanneer we oprecht berouw tonen, relatief gemakkelijk en eerlijk goed maken. Maar ontrouw maakt aan de wortel dingen kapot. Voor de mensen die dat in hun leven hebben ervaren, die weten dat een nieuwe auto ontrouw niet gaat vergoeden. Dat elke week een bos bloemen, dan gaat het toch al heel lang moeten volhouden. Om de echtheid van uw trouw weer te kunnen tonen, want ontrouw is het diepste, ja, van wat de zonde eigenlijk is. Het raakt het diepste van ons bestaan. Het raakt het diepste van de relatie waarvoor we zijn gemaakt. Man en vrouw zijn gemaakt voor een relatie. En de mens en God. Wij zijn gemaakt voor een relatie met God. En de pijn die wij als mens voelen in ontrouw, is een beeld nog maar van de pijn die God voelt wanneer wij ontrouw zijn. Nu, waar begint ontrouw? Je ziet hier trouw, zuiver, wit. Waar begint de ontrouw? Daar. Je kan het misschien niet helemaal zien, maar geloof mij. Vanaf die rode lijn is het niet meer wit. Het is heel lichtgrijs. Vanaf dat er heel lichtgrijs is, dan spreek je niet meer over die zuivere trouw. Ja, hier, ja, dat is logisch. Dat dat niet trouw is. Maar die zuivere trouw is wanneer het puur is, wanneer alles in ons denken, in ons doen, in ons spreken, trouw blijft aan die ene verbintenis. Met God en met degene met wie we bijvoorbeeld een relatie of een huwelijk hebben. Nu, daarom spreekt de Bijbel daar zoveel over. Maar ik wil wel iets nog onderscheiden. Er is een belangrijk verschil tussen ontrouw en zonde. Zelfs wanneer je met een heel zuiver hart trouw wil zijn aan God, is er zonde in ons leven. Kijk naar de gemeente in Smyrna. Wordt geen kwaad woord over gezegd en God zegt, wees trouw. Eigenlijk, kan je zeggen, blijf trouw, staat daar. Betekent dat die mensen in Smyrna geen zonde deden? Natuurlijk wel. Zelfs Paulus schrijft over de ongelooflijke strijd die we als mens in ons christenleven voeren tegen de zonde. Ikzelf, ja, word er gek van, dagelijks, om te ontdekken dat er van die vuile, grijze, donkerzwarte strepen in mijn leven staan. Maar, dat is zonde. Dat is niet per se ontrouw. En in de eerste brief van de gemeentes, aan Efeze, die we een paar weken geleden hebben gelezen, daar staat, ik heb voor u dat jij de werken van de Nicolaïten haat. Dus al die dingen dat die doen, dat jullie dat haten, vind ik keigoed. En hier staat, ik heb tegen u, dat er sommigen zijn die de leer van de Nicolaïten aanhangen. Er is een heel belangrijk verschil tussen iets verkeerd doen en een leer hebben over iets. Wat is het verschil? Wel kijk, we hebben die dagelijkse strijd. Maar ik haat dat. En die mensen in Efeze, die zondigden ook wel waarschijnlijk heel erg. En die haten dat. Ja, wanneer dat vuil in ons leven is, en we haten dat, dan is dat we duidelijk zien dat er zonde in ons leven is. En dan is het prachtig om te zien hoe wij avondmaal mochten vieren. Hoe Levi uitlegde, nog voller dan die manden met brood zijn, zo vol is de genade waar wij uit mogen putten. Ja, die zonde, die haten wij, en we belijden die, en God zegt, ja, geen probleem, we gaan verder. Ja, want daarvoor ben ik gestorven. Dat is de zonde in ons leven die wij mogen haten. En daarna weer zeggen van God, en nu gaan we weer voor die trouw. Maar wat is ontrouw? Er staat dat er mensen waren die de leer van de Nicolaïten aanhielden. Dat betekent dat ze de zonde in hun leven eigenlijk gingen goed praten. En ze zeiden, ja, maar kijk, goh, zonde, nee, dat is niet zonde. Dat hoort nog allemaal bij de trouw. Ze gingen de lat verlagen. En zeiden, ja, die seksuele lijnen, dat is allemaal een beetje niet van deze tijd niet meer, bijvoorbeeld. Ja, en, goh, afgoderij, ik geloof in God, dat staat er ook, hè, jullie geloven nog. Maar die andere dingen zijn ook niet zo erg. Ja, en eigenlijk gaan ze zichzelf vergoeilijken. En ze gaan zeggen, oh, dat is allemaal goed. Alsof een man die zegt, ik ben absoluut trouw in mijn huwelijk. Ja, maar die er heel flirterige gewoontes op nahoudt. Ja, of die het normaal vindt om op tv of het internet, ja, of eventueel for real, in real life, naar andere vrouwen te kijken. Ja. En alsof dat allemaal maar normaal zou zijn en oké is. Of bijvoorbeeld die zegt, ja, ik ben getrouwd, maar mijn werk gaat toch wel voor. Die zegt, ja, maar, en dat is ook, want je moet toch ergens staan in het leven. Of die zegt, ja, de liefde is belangrijk als christen, maar dat hangt er toch wel van af hoe die ander tegenover mij doet. Of ja, de rijkdom, ik heb hier mijn rijkdom, en die vergeet, die zegt van ja, dat is niet van God, maar dat is van mij. En ik zal zelf wel beslissen wat ik daarmee doe. Dat is die lijn hier leggen. En zeggen dat de zonde die hier is, geen zonde is. En het zelfs nog gaan verdedigen tegen anderen ook. Ja, maar daar zit je met die te radicale christenen. Ja, die overdrijven toch ook wel een pak. Dat is de lat verlagen. Dat is de omgeving binnentrekken en zeggen, zo is het goed. Ja? En tegelijkertijd de verbintenis die we hebben met God loslaten. Ik geloof dat dat echt een gigantische uitdaging is voor ons als gemeente. En heel specifiek omwille van het feit dat het grootste bordeel, grootste datingcafé in onze huiskamer staat, en tegenwoordig in ieders broekzak zit. De televisie, maar vooral het internet, geloof ik dat voor, misschien niet voor de, voor allemaal, maar voor zeker voor de nieuwe generatie, maar eigenlijk ook nog veel van de grijsaards hier aanwezig. Met alle respect trouwens. Hè? Ja? Een gigantische uitdaging is. En weet je, niet alleen omwille van de overduidelijke dingen, waar we denken aan overspel of pornografie, natuurlijk. Maar vooral omdat de moraliteit, hoe denken wij over relaties, hoe denken wij over rijkdom, over liefde, over broederschap. We worden overspoeld door de mening van de maatschappij en we worden omgevormd in ons denken. Ja? Ons denken wordt vernieuwd door de geest van de wereld. En niet door de geest van Gods woord. En dan vinden we het op de duur normaal en gaan we het zelfs verdedigen. En we zeggen, ja, maar zo is het. Dat is de kerk van vandaag. En we passen de norm aan de norm van de wereld. En dat is ten diepste, geloof ik, de ontrouw van Gods volk. Altijd geweest en ook vandaag. Nu, hoe komt dat? Omdat de blik van de mensen, en als we kijken naar de kerk van Pergamum, heel duidelijk op de verkeerde plek stond. Hun blik stond op het nu. Hun blik stond op het vandaag. Wat heb ik vandaag? Wat staat er vandaag voor mij te gebeuren? En wat kan ik vandaag bereiken? En wat is deze wereld misschien voor mij waard vandaag? Maar we hebben al gezien, we weten uit de Bijbel, de wereld is in handen van Satan. En de Satan doet er alles aan om deze wereld zo fijn mogelijk te maken. Om te zeggen, kijk, hier heb ik alles waar jij naar verlangt. De macht, de seks, de ontspanning, het plezier, de roes. Alles waar wij als natuurlijke mens van genieten, wordt ten overvloede voor ons uitgestald. En zegt, maar kijk, kom mee aan de tafel van het feest van de wereld. Ja, feest van de wereld, dat is waar we eigenlijk bij willen zijn, waar we deel aan willen nemen. Wij willen graag, ja, gewoon zo graag daar ook van genieten. Het hele perverse daarin is dat het meeste van wat de wereld aanbiedt heel mooi is en goed bedoeld is. Maar nu wordt gepresenteerd op een manier dat ons van God wegtrekt. En je kan alleen maar echt trouw blijven als je blik juist staat. Een paar maanden geleden gaf ik een preek met als vraag, in welke toekomst leef jij? En die vraag blijft relevant. In welke toekomst? Waar is jouw blik op gericht? En kijk, die in Smyrna, dan zei ze heel gek wat Jezus daartegen zegt. Wees trouw tot in de dood. Dat betekent geen goed nieuws. Namelijk, hou vol tot je ervoor sterft. Je zult in dit leven er niet beter op worden. En wat doen die mensen in Smyrna? Die houden vol tot in de dood. Waarom? Omdat Jezus belooft, kijk, ten eerste, ik ga u de kroon van het leven geven. Ik ga u het echte leven doen kennen. We geloven dat er leven is na de eerste dood. En Jezus zegt zelf, en de tweede dood, daar gaat je geen last van hebben. Als dat niet onze drijfveer is, kunnen we onmogelijk onze blik weghouden van het nu. Als we dat niet echt geloven en voor ons houden, zal onze blik vanzelf naar het nu gaan. En dat zegt hij ook eigenlijk tegen die mensen in Pergamum. Die mensen die zo verlokt worden door wat er rondom hen gebeurt en dat willen binnenbrengen. Daar zegt hij, ik zal jullie geven van het verborgen manna. Ja, dat is eigenlijk de maaltijd die God speciaal aan ons geeft. Je mag bij mij aan tafel komen zitten. En, dat is dan grappig vertaald, krijgt een wit steentje. Dat was toenertijd een toegangsticket. Het toegangsticket voor belangrijke gelegenheden, feesten. En daar stond dan uw naam op, heel persoonlijk. En met dat steentje mocht je erbij zijn. En dat zegt Jezus, in plaats van deel te nemen aan het feest van het leven, van de wereld van nu, mocht je deel komen hebben van het feest van het echte leven. Maar ja, dan moet je wel echt naar kijken. Dan moet je je blik naar voren houden. Anders gaat je blik naar het nu. Nu, tenslotte wil ik even stilstaan aan wie dit wordt geschreven. Eigenlijk in elke brief is het zo, het wordt geschreven aan de gemeente. En de gemeente groeit pas, ook in trouw, als we er samen werk van maken. En als we het van de gemeente verwachten, gaan we niet groeien. De gemeente groeit pas als we er zelf mee aan de slag gaan. Je kan het niet van de ander verwachten. En dat schrijft Jezus eigenlijk ook in die brief. Het is heel interessant. Dus in Pergamum zijn mensen die echt wel dingen van de wereld binnenhalen. En hij zegt niet van, die mensen moeten daar dringend mee stoppen. Hij zegt tegen de hele gemeente, maak daar eens werk van. Zowel aan degenen die daar niet mee bezig zijn, als degenen die daar wel mee bezig zijn. En dat was ook het onderwerp van de e-mail die ik had gestuurd aan velen van jullie deze week. Van, ja, dat is de oproep dat wij samen die trouw gaan scherper maken. Die trouw, die lat hoog gaan leggen. Maar ja, hoe zou dat zijn? Als we dat echt gaan doen. Hoe gaan we daarmee omgaan als iemand ons daarover zou gaan aanspreken? Van, hey, goed bedoeld, maar ik had twee reacties gekregen. En de ene die was heel snel en eerlijk, die zei, ja, kijk, als dat nu van een rechter zou zijn, geen probleem. Maar als dat nu van iemand anders is, die even hard aanmoddert als ik, dat zou mij toch veel moeite kosten om daar dan serieus op te reageren. Dat is een heel eerlijke reactie. Een andere reactie was, ja, kijk, goh, als het echt zo zou zijn, ik zou God op zich danken dat er iemand dat doet en mij wilt richting heiliging duwen. Maar het zou misschien wel handig zijn, of misschien zelfs goed en noodzakelijk, dat die aanmaning in liefde wordt mooi verpakt en of wordt voorgegaan door een bemoediging in liefde. Hey van, kijk, we zijn samen broers en zussen en ik vind het prachtig dat, maar toch ook. Hè? En inderdaad, dat is een veel beter traject om te gaan, denk ik. Nu toch blijft het dat het heel moeilijk is. Als we dit lezen en we worden door Jezus bepaald dat we dat moeten doen, werk maken van ons geestelijk leven met elkaar, dan kunnen we niet ontkennen dat dat heel persoonlijk en heel dichtbij komt. Dat je zoiets hebt van, ja, liever niet te hard dan. En wat misschien nog veel moeilijker is om het zelf te gaan doen. Want ja, ik modder ook maar wat aan dikwijls. Hoe kan ik dan iemand anders zijn splintertje eruit gaan halen? Dat is een terechte houding. Maar ik geloof dat daarom misschien slimmer is, en dat is mijn idee daarover, dat iedereen minstens één echte vertrouwenspersoon zou moeten hebben. Minstens één. Iemand aan wie hij of waar u, waar ik mijn echt hart kan openleggen. Waar ik durf zeggen van, oh, het zit zo. Iemand die dan niet zomaar meepraat, van, oh ja, dat is menselijk, hè. Nee, iemand die zegt, ja, dat is waar, ik begrijp het. Maar daar moeten we echt werk van maken. Wat gaat jij doen? Hoe gaat je dat aanpakken? Hoe gaan wij dat samen aanpakken? Zonder dat blijven we gewoon zitten in datzelfde pakketje. En daarboven komt nog dat we allemaal onze blinde vlek hebben. Dat we allemaal naar onszelf kijken. Kijk, ik kan mijn gezicht nu niet zien. Ik weet niet of er hier nu ergens iets proper te maken is. Zelfs als ik in de spiegel zie, kan ik niet zien wat er hier is. We hebben allemaal die plekken, die onzuiverheden in ons leven, waarvan wij denken dat het normaal en goed is, waarvan ieder ander ziet van, nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Daarvoor hebben wij elkaar echt nodig. En ik wil echt jullie uitnodigen om, als je dat niet hebt, zo iemand te zoeken, iemand die mag meekijken in uw huwelijk. Iemand die zegt van, ja, Dennis, 10 jaar getrouwd, proficiat, maar wat ik zie gebeuren af en toe, hoe dat je daar tegen Sarah praat. Of iemand die meekijkt in onze financiën. Van, oh, maar je verdient jij zoveel als kerkwerker, is niet slecht. Ja? En wat doe je daar allemaal mee? Ja? Is het uw geld of dient je de Heer met uw geld? Iemand waar dat wij ons goed, is goed ons gedacht over andere mensen tegen kunnen zeggen? Die dan daarna is goed zijn gedacht over ons gedacht over andere mensen kunnen zeggen. Ja? Snap je hem nog? Ja, maar die met ons meegaat in, kijk, we zitten allemaal vol met al die moeilijke dingen die we zelf vaak niet zo onder ogen zien. En iemand die kijkt naar onze tijdsbesteding. Dat is allemaal waar dat je te druk hebt om naar de Bijbelstudie te komen, maar wat doe je eigenlijk? Ja? Durf dat maar eens aan iemand te zeggen. Dat gaat alleen maar als we vertrouwen hebben aan elkaar. En we kunnen niet met 150 à 200 man naar elkaar staan kijken. Dat gaat niet. We hebben intieme relaties nodig, waarvan we weten dat ze vol van liefde en vertrouwen zitten, om zo met elkaar om te gaan. En ik wil jullie echt uitnodigen. Zoek zo iemand. Bid God, vraag God om vrijmoedigheid, om ten eerste uzelf bloot te geven aan mensen. En ten tweede, om misschien zelf dat traject te gaan met iemand anders. Vrijmoedigheid te vinden om in alle liefde, ja, de weg van heiliging serieus te pakken met een broer of een zus. En ervan te kunnen gaan genieten om te zien dat die kan groeien in geloof. Ik wil u vragen om recht te staan en samen te bidden. En samen die vragen voor God te brengen. Vader, u bent vol van liefde. Heer, u bent liefde. U bent trouw, Heere God. En uw trouw aan ons, die eindigt nooit. Maar Vader, onze trouw aan u, die begint soms nooit. Heer, en ik bid dat u inzicht geeft in ons hart. Heer, met het inzicht dat we nu al hebben, wil ik belijden, willen we als gemeente belijden dat er zonde in is ons leven, Heere God. Dat er vooral ook ontrouw is, Heere God, die dingen waarvan we denken van ja, maar dat is wel goed, terwijl u het verschrikkelijk vindt. Heer, vergeef ons. Vader, vergeef ons en schijn met uw licht in ons hart, zodat we die ontrouw herkennen en daarmee aan de slag kunnen gaan. En Vader, ik vraag om uw genade en uw kracht om trouw te zijn. Heer, om stap voor stap die verbintenis die u zo mooi hebt gemaakt tussen u en ons, en ook tussen wij als mensen onder elkaar, Heer God, geef ons de kracht om ook daaraan trouw te zijn. En Vader, trouw komt naar boven op de momenten dat het moeilijk wordt, Heer God, om trouw te zijn. En daarom vraag ik om uw genade, Heer, om wanneer we daarin falen, Heer God, ons hoofd op te richten, om dan weer met uw kracht verder te gaan. En Vader, ik bid om gemeenschap, Heer God. Dat we echt als broers en zussen die intieme wandel met u samen mogen doen, Heer God. En elkaar mogen versterken, bemoedigen en vermanen, Heer God. Zodat u, zoals u schrijft in de brief aan Pergamum, niet met uw zwaard oorlog moet voeren tegen ons. Heer, ik heb geen idee wat het betekent en ik wil het niet weten. Vader, en behoed onze kerk. Heer, geef ons trouw. En maak ons radicaal en echt samen voor uw naam. Amen.